Goedemorgen allemaal. Microfoontjes weer gemaakt. Nieuwe batterijen, denk ik. Ja, ik zie iemand knikken. Even kijken waar mijn tekst gebleven is. Altijd makkelijk om die erbij te hebben. Ik ben eigenlijk al een beetje bevestigd in de voordienst van morgen. Annelot eindigt nog van... Ja, ik ben benieuwd wat u te zeggen heeft. Ik hoop dat dat voor iedereen geldt. Boven mijn voorbereiding heb ik staan een heilig God. Ik kwam ook terug in de liederen. Dat we een heilige God dienen. En vorige week heb ik onder andere over het beeld van de bruid van Christus gesproken. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Dan hoop ik altijd een paar knikjes te zien. Zo van, ik weet het nog van vorige week. Maar als je niet christelijk bent opgevoed, of als je dat niet zo gewend bent, dit soort termen, de bruid van Christus, dat is echt zo'n term uit de christelijke wereld, misschien ben je dat helemaal niet gewend, dan lijkt dat misschien een wat ingewikkeld beeld. Nou, wie Christus is, ik hoop dat jullie weten wie Christus is. En ook al ben je niet gelovig, dan kennen heel veel mensen toch Jezus wel, kennen ze Christus wel, zeggen ze, nou, dat is een persoon uit de geschiedenis, een goed mens, een profeet. Vaak denken we te weten wie Christus is. Maar wij geloven dat hij de Zoon van God is en tegelijk deel van de drie eenheid, hè? Vader, Zoon en Geest. Hij is ook God, hij is de Zoon van God, maar hij is ook God. En hij kwam naar de aarde om ons mensen te redden. En hij bracht vergeving voor de dingen die mensen van God gescheiden houden. En hij brengt de mens eigenlijk terug bij God als de mens dat wil. Want dat is een vrije keuze. En die bruid van Christus, dat is de gemeente. En dan denkt u misschien gemeente, dat is toch gemeente Purmerend of gemeente Oosthuizen of gemeente Waterland of nou hoe het ook allemaal mag heten hier in de buurt. Nee, en wij gebruiken die term gemeente ook voor de wereldwijde kerk of voor de plaatselijke kerk. En die wereldwijde kerk die bestaat uit mensen die oprecht geloven dat Jezus is gekomen om hen persoonlijk te redden. En dat zijn mensen die in relatie met God leven. Of ze nu uit de katholieke kerk komen, uit de protestantse kerk, uit de pinkstergemeente of uit de evangelische kerk. Maakt niet uit. Die oprechte gelovigen samen vormen die wereldwijde kerk de bruid van Christus. En dat beeld van bruidegom en bruid, dat symboliseert ook een verbondenheid. Ik weet nog dat Marleen en ik heel graag wilden trouwen toen we verkering hadden. We dachten, dan zijn we van onze ouders... Nou, niet van onze ouders af, maar... dan zijn we los van onze ouders. Dan kunnen we samen verder door het leven gaan. Kunnen we zelf doen wat we willen. Wij waren nog heel jong, hè. Maar weet je, je wil bij elkaar zijn. Die bruidegom, die wil de bruid graag bij zich hebben. En de bruid, hoop ik... wil de bruidegom ook graag bij zich hebben. Herkennen mensen die getrouwd zijn dat beeld? Of sta ik uit mijn... Ja, wel, Beb wel, gelukkig. Je wil bij elkaar zijn, hè? Tuurlijk. En ze houden van elkaar, die bruid en die bruidegom. Die zijn verbonden met elkaar. Ze kunnen ook niet zonder elkaar. Soms zeggen ze wel eens van, ze kunnen niet met elkaar en ze kunnen niet zonder elkaar. Maar Christus verlangt naar zijn bruid. Zoals een bruidegom naar zijn bruid verlangt. Naar die dag van het huwelijk. Maar in de Bijbel staat wel, en dat hebben we vorige week ook gezien, Christus verlangt naar een bruid die zonder smet is. Die zonder vlek is of zonder rimpel is. Een veel eisende bruidegom. Of niet? Maar dat laatste, dat houdt mij wel bezig. Een bruid zonder vlek of rimpel. En velen van ons verlangen naar de bruidegom, naar de komst van Christus, de terugkeer van Christus op aarde. En velen van ons verlangen ernaar dat Christus zijn bruid komt halen. Maar zijn wij daar eigenlijk wel klaar voor? Zijn wij samen, zonder smet, zonder rimpel, En verlangen wij ook echt naar de bruidegom, zoals een bruid naar de bruidegom verlangt? Passen wij wel in dat beeld? Nou, dat is een grote vraag. Dat begrijp ik. Want wanneer ben je nou zonder vlek of rimpel? En ik las 1 Johannes 1, vers 7. Daar staat, maar als wij in het licht wandelen... 1 Johannes 1, vers 7 voor de mensen die schrijven. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is... hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En dan eventjes verderop in het 9e vers, 1 Johannes 1, vers 9. Dan staat er, als wij onze zonde belijden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, deze teksten kennen jullie misschien ook wel. Uit 1 Johannes 1, vers 7 en vers 9. En dan zou je bijna zeggen, nou, kat in bakkie toch? Of kennen jullie die uitspraak niet? Kat in bakkie. Het bloed van Jezus is het offer dat ons reinigt van alle zonden. En als we die belijden, dan vergeeft God ze. Weg zonde, weg vlek, weg rimpel, weg smet. Dat is mooi geregeld. Maar de vraag is of wij zonde altijd herkennen. Want je moet je zonde belijden, staat er. Maar belijden wij ook onze zonde? Of dat we de dingen die we doen ook als zonde herkennen. Erkennen. Ah, dat is allemaal zo erg niet. Zal God niet zo erg vinden. Vorige week had ik het over opstandigheid en tegenstreven en over betovering. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Hele ouderwetse woorden misschien. Over zonde. Over wat mensen van God scheidt. Wat ze van elkaar apart houdt. Maar het zijn wel woorden uit de Bijbel die we serieus moeten nemen en waar we ons leven ook aan moeten toetsen. Nou, in het licht van zonde in relatie tot wie God is, God is een heilige God, stuitte ik op een bijzondere geschiedenis deze week die stof tot nadenken oplevert. En daar wil ik graag met jullie over nadenken. En dan lees ik uit Jozua. En ik begin in Jozua 6. Dus voor de mensen die een Bijbel bij zich hebben, Jozua 6. Of voor de mensen die het willen opzoeken, Jozua 6. En ik lees vanaf het 16e vers. En dat gaat over het beleg van Jericho door het Joodse volk. Een hele bekende geschiedenis die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. We hebben er kinderliedjes over geschreven. Maar ik lees vanaf vers 16. En het gebeurde... toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Nou, dan stel ik me voor dat dat hele volk zo rond die stadsmuur loopt en dan zeggen ze niet hoera, hoera, hoera. Maar dan is het echt zo van, jee! Zoiets, stel ik me voor. Hè? Maar goed, misschien heb ik een rijke fantasie. Weet ik niet. Maar ik denk dat het hele volk gebruld heeft voor God. En vers 17. ik ga er dan helemaal in op. Hè. Maar de stad, zegt Jozua, moet met de ban aan de Heer gewijd zijn. De stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rachab de hoer zal in leven blijven, zij en alle die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban als u neemt van wat met de ban gewijd is en dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heer. Ze moeten bij de schat van de Heer komen. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief en de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit en zij namen de stad in. Ga ik verder in Jozua 7. Vers 1, Jozua 7 vanaf vers 1. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen de Israëlieten. Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen, trek op en verken het land. En de mannen trokken op en verkenden Ai. Daarna keerden ze terug naar Jozua en zeiden tegen hem, laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinigen. Toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe, maar zij sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer 36 man, en zij achtervolgden hen van de poort tot Shebarim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. Zien jullie het contrast? Eerst wordt Jericho ingenomen, grote overwinning. En dan willen ze Ai innemen. Worden verkenners op uitgestuurd. En dan zeggen ze van, nou, ze zijn maar met weinigen, dus je hoeft niet het hele leger te sturen. Maar dan worden ze verslagen. En het lijkt wel of God het volk heeft losgelaten. Nou, Jozua maakt dat natuurlijk mee als leider van het volk. En dan gaat hij daarover in gebed. En hij vraagt aan God, wat is er gebeurd? En dan lees ik even verder vanaf vers 16. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op en hij liet Israël per stam aantreden en de stam van Juda werd aangewezen. Ze zijn op zoek van wat is hier gebeurd, wat is de oorzaak en ze geloven dat God zal aanwijzen waar het lek zit, zeg maar. Toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het lot het geslacht van Zarchi aan. Toen hij het geslacht van Zarchi naar voren liet komen, man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij diens familie naar voren liet komen, man voor man, werd Achan aangewezen, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam Juda. Toen zei Jozua tegen Achan, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt. Verberg het niet voor mij. En Achan antwoordde Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heer, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel. Ik zag 200 sikkel zilver. En een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. En ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Toen stuurde Jozua er boden heen die naar de tent snelden. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. Ze namen het uit het midden van de tent en brachten het naar Jozua en naar al de Israëlieten. En ze wierpen het neer voor het aangezicht van de Heer. Toen nam Jozua en heel Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent, alles wat van hem was, en zij voerden die naar het dal van Achor. Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heer zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hen met vuur. En zij wierpen stenen over hen. en richtte een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de Heer zijn brandende toren varen. Daarom gaf men die plaats Dal van Achor tot op deze dag. Heel verhaal, hele Bijbelse geschiedenis. Maar ik weet niet hoe het jullie vergaat als je dit leest. Ik ken het verhaal van Jericho natuurlijk. En jullie allemaal, denk ik. Spreek tot de verbeelding, kinderliedjes. Maar wat een wonder gebeurt hier. Hè? Het volk loopt om de stad heen, 7 dagen lang. Elke dag 1 ronde. En misschien hebben ze wel gelachen vanuit die stad. Kijken hun nou. En op die 7e dag vallen de muren van Jericho. En nemen de Israëlieten de stad in. En zij doen het precies zo zoals God heeft opgedragen. Ze doen het precies zo zoals Jozua gezegd heeft. Op 1 man na. 1 man. En dat verhaal is misschien minder bekend. Wie kende dit verhaal al van Achan? Een aantal mensen. Achan kon de verleiding niet weerstaan. En hij eigende zich dingen toe waarvan God had gezegd afblijven. En ik zeg het met opzet zo. Achan kon de verleiding niet weerstaan. Omdat het zo menselijk is wat hier gebeurt. Mag ik zeggen, het had ons allemaal kunnen gebeuren? Of zeggen jullie, dat was mij echt niet gebeurd? Ik was gehoorzaam geweest. En het is typisch een geval van eigen schuld, dikke bult. Ik durf dat niet te zeggen. Ik hoop altijd maar dat ik de goede keuzes maak op het juiste moment, geleid door God, geleid door de geest van God die in mij woont. Maar ik zou ook in de fout kunnen gaan. Er gebeuren hier een paar dingen. 1. Achan is duidelijk ongehoorzaam. Hij houdt zich niet aan de regels die zijn afgesproken. 2. Achan verrijkt zichzelf. Maar het derde en wat misschien nog het ergste is, is hij neemt goud en zilver waarvan gezegd is, dit moet worden toegevoegd aan de schat van de Heer. Hij neemt dus iets wat God toekomt. En dat is ook de betekenis van de ban. Daar werd over gesproken in dit Bijbelgedeelte. Alles werd in de ban gedaan. En dat betekent, het behoort God toe. Het is God toegewijd. Het is van God. Zelfs de mensen, zelfs de vijanden en de steden. Het is van God en God bepaalt. En ik weet niet wat Achan heeft gedacht. Misschien wel, niemand weet het, niemand ziet het. Misschien komt het later nog van pas. Maar 1 ding is zeker, God ziet het. En hij ziet alles. En wat je dan ziet is dat deze ene overtreding, die tast het hele volk aan. Het hele volk wordt geraakt en besmet door de zonde van 1 man. En het heeft ook nog eens hele grote gevolgen. God staat het volk niet bij in de strijd tegen Ai. Dat is het eerste wat er gebeurt. En ze verliezen gewoon 36 mannen. 36 mannen verliezen hun leven. Nou ben ik vader en ik heb schoonzoons die weer vaders zijn van hun gezin. En ik probeer me dan voor te stellen, 36 gezinnen zijn getroffen door het verlies van een man of een vader of een zoon. Wat doet dat in een tent? Wat doet dat in een gemeenschap? Maar ook, wat doet dit met de toekomst? Dat beeld van onoverwinnelijkheid van het volk van Israël is aangetast. En andere volken die voelen zich misschien wel gesterkt om ook weerstand te bieden. 1 daad van ongehoorzaamheid kan grote gevolgen hebben. En Jozua is de leider en hij is onwetend. Hij weet niet wat er gebeurd is, maar hij roept God aan. En dan in vers 11, wat ik niet gelezen heb, Jozua 7 vers 11. Dan zegt God, Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen en ook gelogen. En zij hebben het ook bij hun huisraad gelegd. En ik vond dat opmerkelijk. Want zoals ik het las, was het Agab, één man die dat gedaan had. Maar God ziet het anders. Hij zegt niet één man heeft gezondigd, maar hij zegt Israël heeft gezondigd. Niet één man heeft gestolen, gelogen en de spullen bij het huisraad gelegd. Nee, God zegt, zij hebben gestolen, zij hebben gelogen en zij hebben het bij hun huisraad gelegd. Vinden jullie dat niet opvallend? God legt het dus bij het hele volk neer. En de straf is groot. En als ik het lees, kan ik het eigenlijk niet bevatten wat daar gebeurt. Doordat één man een overtreding pleegt, moet zijn hele gezin moet boeten. Moet je je voorstellen wat daar gebeurt? Stel je voor dat hij net als ik kinderen heeft, kleinkinderen heeft. En iedereen wordt naar het dal van Achor gebracht. Met de kippen en de schapen en de koeien. Alles. Tent wordt afgebroken. Kleden worden opgerold. Alles wordt op een grote berg gegooid. En daar staan ze. En het volk staat er omheen. En het volk is de beul die het vonnis voltrekt. Ze worden gestenigd. Wie gooien die stenen? Het volk moet die stenen gooien. En dan denk ik, Heer, hoe werkt dit? Wie bent u dat u dit toestaat? Dat dit uw straf is? Hebben jullie dat niet? Vinden jullie dit niet ingewikkeld? Ik vind het super ingewikkeld. Nou speelt deze geschiedenis zich af in een hele andere tijd. En tegenwoordig zijn we geciviliseerd geworden. En misschien hebben we vanuit onze tegenwoordige tijd wel een mening over wat hier gebeurt. En ik had een soort tweegesprek met God. Het was alsof God zei, hoezo geciviliseerd? Ik las deze week dat het aantal abortussen vanwege geslachtsteleurstelling toeneemt. Ik weet niet of jullie het ook gelezen hebben. Geslachtsteleurstelling. Wij willen graag het meisje. Maar het babytje in mijn buik is een jongetje. En dan laat ik het weghalen. Want ik wil graag een meisje. Geciviliseerd. Wij laten grote groepen mensen in de wereld verhongeren als zij vluchten voor conflicten. Waarom doen wij niks in Soedan? Omdat we daar geen economische belangen hebben. Omdat daar niks te halen is voor het Rijke Westen. En we verzinnen de meest weerzinwekkende wapens om te kunnen gebruiken in oorlogvoering. Wij kunnen een oordeel hebben over wat zich in de geschiedenis afspeelde. Maar ik denk ook, laten we vooral nu naar onszelf kijken, in het hier en nu. En we begrijpen God niet altijd als we het Oude Testament lezen. En we zeggen altijd, God is gisteren en heden en in de toekomst dezelfde. Dat komt omdat we graag de wonderen willen. Ja toch? Als God bij macht is om die hele stad Jericho over te geven aan het volk van Israël, dan is dat de God die we willen. Maar als we zeggen, God is een heilig God die niet met zich laat zollen, dan geldt dat ook voor God was gisteren en vandaag en in de toekomst dezelfde. God is een heilig God die niet met zich laat zollen. En hij is nog steeds dezelfde God. Gelukkig kwam 2000 jaar geleden de Zoon van God naar de aarde. En heeft hij een nieuw verbond gegeven. Hij is naar ons toegekomen in de persoon van Jezus. Hij wil vergeven. Hij heeft gezien dat wij niet in staat zijn om ons aan zijn regels te houden. En hij heeft daar een offer voor gebracht om ons te redden. En hij vergeeft als wij onze zonden belijden. En als we ze niet in de grond stoppen in onze tent, met het kleed erover en de meubeltjes erop, zodat niemand het ziet en niemand het hoort. God is nog steeds dezelfde heilige God die verlangt naar gehoorzaamheid. Die ernaar verlangt dat we wandelen op de manier zoals Hij dat aanreikt. En ik denk nog steeds dat het één man of één vrouw kan zijn die het hele volk kan besmetten. Dat één man of één vrouw de bruid van Christus een smet of een rimpel kan geven. En dat zou ons er eigenlijk toe moeten bewegen om heilig te willen leven, om van de zonde weg te blijven, om God te verheerlijken met ons leven. Ik wil jullie meenemen naar Jozua 8. Een gedeelte wat me enorm verbaasd heeft. Jozua 8, vers 1 en 2. Jozua 8, vers 1 en 2. Daarna zei de Heer tegen Jozua, als dit dus allemaal zich heeft afgespeeld, dan zegt de Heer tegen Jozua: wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op, trek naar Ai. Daar hadden ze eerder een nederlaag geleden. En dan zegt God: zie, ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Dit is de boodschap van God: ik geef jou de overwinning. En dan zegt hij: u moet met Ai en zijn koning doen zoals u met Jericho en zijn koning gedaan hebt. Alleen mag u zijn buit en zijn vee voor uzelf roven. Leg voor uzelf een hinderlaag tegen de stad aan de achterzijde ervan. Nou, ik weet niet of jullie voelen wat ik voel hierbij. Bij de inname van Jericho mocht niemand iets voor zichzelf nemen. En toen iemand dat toch deed, liet God het volk los. 36 mannen kwamen om het leven in de strijd. En de overtreder werd met zijn hele gezin geëxecuteerd in het dal van Achor. En nu, bij de inname van Ai, zegt God: je mag de buit en het vee voor jezelf roven. Voelen jullie wat ik voel? Nou, dat weet ik natuurlijk niet, maar moet ik eerst vertellen wat ik voel. Het kriebelt bij mij. Het lijkt wel alsof God wispelturig is. Het ene moment zegt hij dit en het andere moment zegt hij dat. En de ene keer sterven er mensen vanwege wat God de andere keer toestaat. Dat kan toch niet? Nou, zo kun je daarnaar kijken. Het lijkt wel onrechtvaardig gewoon. Misschien kun je er ook anders naar kijken. Als God Mozes roept in de voorbereiding van deze reis, van de uittocht uit Egypte, dan spreekt God tegen Mozes. In Exodus 6 vers 1. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Hier geeft God eigenlijk twee van zijn namen. En hij zegt: ik ben de Almachtige. Maar ik ben ook Heere. Nou, een Heer staat boven alles. Een Heer regeert. En misschien moeten we er zo naar kijken. Het begint misschien wel met de aanvaarding van het feit dat God Heer is en dat hij boven alles staat. En dat hij werkelijk God de Almachtige is met een hoofdletter. Hij weet dingen die wij niet weten. Hij ziet dingen die wij niet kunnen voorzien. Hij weet al dat hij de buit in Ai aan het volk wil geven. Dat denk ik. Dat hij dat al geweten heeft. En hij weet ook dat hij het volk op dat moment met de buit gaat zegenen. En dan is daar die ene man die daar een voorschot op neemt in Jericho. En dat aanvaardt God niet. Hij staat niet toe dat iemand zo'n voorschot neemt. En de vraag is: kan je aanvaarden dat God de Almachtige is? Die het op zijn manier doet. Kan je aanvaarden dat hij jou vraagt om gehoorzaam te zijn? kan je ook opbrengen om gehoorzaam te zijn. Kan je opbrengen om zijn weg te gaan als hij dat vraagt. Kan je erop vertrouwen dat hij zal voorzien. Dat je nu de buit niet mag nemen, maar een volgende keer misschien wel. Kan je God boven alles stellen wat eerder belangrijk voor jou was? En is het eigenlijk wel onrechtvaardig als God zegt bij een overtreding van zijn regels: ik ben boos, ik ben verdrietig en ik wil dat de dader gestraft wordt? In feite is dat de essentie van het offer van Jezus Christus. God zegt: ik ben boos en verdrietig vanwege jouw zonde. En ik wil dat iemand de straf daarvoor draagt. Wat is het een zegen, wat is het genade, immens grote genade, dat wij en ons gezin niet hoeven te sterven. Omdat Jezus zegt: ik heb die straf op mij genomen. Door deze geschiedenis ben ik me veel bewuster geworden van hoe groot dat offer van Jezus Christus is en wat dat voor mij betekent. Zelfs als God de zonde vergeeft, want het bloed van Jezus reinigt van alle zonde, dan is daar soms nog wel het gevolg van de zonde waar je soms als mens ook mee om te gaan hebt. Misschien is de boodschap van vanochtend wel: aanvaard nou eens dat God God is. Aanvaard dat Hij de Heere is. Dat Hij de Almachtige is. Zoals die ooit tegen Mozes heeft gezegd. Hij is de God die de regels geeft. Hij is de God die gehoorzaamheid vraagt. Hij is de God die overzicht heeft. En wie zich aan Hem overgeeft, die krijgt een ander leven. Wie Hem vertrouwt, die gaat het beloofde land in en zijn vijanden worden verslagen. En dat is een beeld wat het volk van Israël voor ons heeft neergezet, maar het is een beeld voor ons leven in deze tijd. En wat nu kriebelt, wat nu oneerlijk lijkt, wat nu onrechtvaardig lijkt, dat past ergens in de plannen van God die het geheel kan overzien. En de vraag is: durf je dat te aanvaarden? Ik eindig vandaag met twee teksten en die gaan over het dal van Achor. De plaats waar Achan en zijn hele familie, zijn hele hebben en houden werd gestraft, werd verbrand en werd bedolven onder een stapel stenen. En de eerste tekst is uit Jesaja 65. 65 vers 9 en 10. Ik zal nageslacht uit Jacob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergen. Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen mijn dienaren wonen. Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal van Achor tot een rustplaats voor rundvee, voor mijn volk dat mij gezocht heeft. En de tweede tekst is uit Hosea 2, vers 14. Hosea 2, vers 14. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Beide teksten gaan over het deel van het volk dat zal gehoorzamen. Over het gehoorzame volk. Voor hen wordt die plaats, dat dal van Achor, die plaats van dat vreselijke oordeel, die plaats van leed, van verdriet, het wordt een deur van hoop. Het wordt een rustplaats voor rundvee, staat er. Nou, daar hebben wij niet zo heel veel aan, misschien de familie de Boer, maar rustplaats voor rundvee. Maar er staat ook achter: voor mijn volk dat mij gezocht heeft. En dat is de context Een plek waar de uitverkorenen van God, waar zijn dienaren zullen leven. Plaats van rust, van vrede. En die vreselijke plaats wordt een deur van hoop. Het wordt een plaats waar je weer terug bent in de dagen van onbezorgdheid. Zoals een kind in de dagen van haar jeugd. Ik kan daar best eens naar terug verlangen. Dat je gewoon lekker naar die basisschool ging, elke dag heen en weer sjouwen. En dat je gewoon een leuke tijd had met je vriendjes. Geen verantwoordelijkheden, heerlijk. Oh, er wordt gegrinnikt, dus er zijn misschien meer mensen die dat herkennen. Maar dat beeld wordt hier neergezet. Een dagen van onbezorgdheid, zoals een kind in de dagen van haar jeugd. En je herbeleeft daar die momenten dat je wegtrok uit het land van onderdrukking en slavernij. Moest denken ook aan de eerste liefde. Als je ontdekt wie Jezus is en wie Hij voor jou is en dat je gered bent en dat je gered wordt. Dat je vrij mag zijn. Wegtrekken uit het land van onderdrukking en slavernij. En dat je daarover zong. Nou, daar zingen wij veel over, gelukkig. God wil niet blijven stilstaan bij dat oordeel in dat dal van Achor. Hij wil je verder brengen. Hij wil je meenemen op reis. Hij wil ook voor je uitgaan. En het enige dat hij in feite vraagt, is overgave. En in die overgave, daar schuilt in dat je hem erkent, dat je gehoorzaam bent, dat je hem vertrouwt. Ik denk dat het een sleutel voor het leven is. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, samen komen we tot u. En ik heb eigenlijk gesproken over het feit dat u een heilige God bent, die niet met zich laat zollen. Heer, we kunnen niks voor u verbergen. U weet het als we tegen uw regels ingaan. En ook al begraven we dingen nog zo diep in onze tent, gaat het zand erover, gaat het kleed erover. Rollen we ons bed daaruit nog eens over uit, zodat het diep, diep, diep verborgen is. U ziet het. En u weet het. En ben ik u zo dankbaar, Heer, voor uw genade. Als u zegt van het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. En als wij onze zonde belijden, dan bent u trouw en dan wilt u vergeven. Help ons, Heer, om op te graven wat begraven is. Om dat voor uw voeten neer te leggen. En te zeggen, Heer, ik heb gezondigd, ik heb het fout gedaan. Ik wil mijn leven heiligen en reinigen voor u. Ik wil terugkeren naar u. Help ons, Heer, als we die stap willen zetten. Geef ons de moed om naar iemand toe te stappen. Om het te bespreken met iemand. Om samen te knielen voor uw aangezicht. Help ons, Heer, om een heilig leven te leiden. Om bij te dragen aan die bruid zonder vlek of rimpel. Heer, niets van wat wij doen, Heere, kan ons redden, want we zijn gered door Jezus Christus. Heere, maar als we wandelen met u, Heer, mogen we wel stappen zetten in het leven. Morgen hoorden we, je mag komen zoals je bent. Heere, dan denk aan wat laatst gezegd werd, maar je mag niet blijven zoals je bent. Je kan niet blijven zoals je bent. Heere, dingen afleggen in ons leven die niet van u zijn. Heren, dingen waar wij ons achter verschuilen. Heren, dat we tevoorschijn zullen komen. Dat we uw licht op ons zullen laten schijnen. Dat u ons verandert. Niet meer ik, maar Christus in mij. Heren, we vragen u, Heren, om uw leiding daarin. Om uw zegen, om uw hand op ons leven. In de naam van Jezus. Amen.